fijn dat u er bent. We gaan vanavond voor de tweede en laatste keer kijken naar een onderwerp dat ik genoemd heb, God en kwaad. We hebben de vorige keer gesproken over een gedeelte dat ik genoemd heb, schepper en kwaad. En ik wil vanavond met u kijken naar een gedeelte dat ik genoemd heb, zonde en kwaad. Ik heb u gevraagd van tevoren om een aantal bijbelgedeelten door te lezen, onder andere uit Exodus, onder andere uit Genesis, waardoor we als we lezen, ik dingen kan laten liggen, omdat ik je al gelezen heb, maar ik af en toe even wat van die zaken voor u kan aanstippen. Het is woensdag 18 december 2002, het is een bijbelstudie van gemeente Ebenezer en de spreker is Andries van der Wal. Fijn dat u bent en voordat we het woord openen en deze zaken gaan overwegen en Gods woord daarin zoeken, zullen we graag eens met elkaar bidden. Vader, dank u wel dat u ons uw schrift hebt gegeven. Dat u ons niet verweest hebt gelaten, maar ons datgene in handen hebt gegeven. Waardoor we al lezend en wijzend van u ontvangen door uw geest, verstaan wie u bent in uw grootheid. Hoe u handelt, Vader, volgens uw plan, dat Paulus ons mag onthullen. En hoe u in liefde uiteindelijk, Vader, niemand over het hoofd ziet. Maar werkelijk zoals Paulus schrijft aan Timotheus, de redder bent van allen, Vader. Dank u wel ook dat we van diezelfde Paulus hebben geleerd in de eerste Korinthebrief, in het 15e hoofdstuk, dat uw plan pas tot zijn culminatie is gekomen, als u inderdaad bent alles in allen. En dat mogen we niet zomaar beperken tot dat wat ons zint, maar we mogen ons voegen en schikken naar dat wat u zegt in uw woord. Mogen we ook zo vanavond weer studeren, Vader, bezig zijn met wat u zegt. En dank u wel, Vader, dat u ons de helderheid geeft die alleen maar van u kan komen. Geeft u, Vader, helderheid in luisteren, helderheid in spreken. Wilt u leiden door uw geest in het verstaan. En mag het uitwerken tot dat ene wat ons hart ten diepste begeert. Dat het is tot lof en eer van u en uw naam. En tot opbouw van de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar zien we naar uit en daar dank u voor. In Christus Jezus naam. Amen. We zitten in de werktekst op pagina 6. En ik wilde gewoon met u gaan lezen. En er zullen nogal wat zaken aan de orde komen, zo successieflijk. Het tweede gedeelte heb ik genoemd zonde en kwaad. Zonde en kwaad. Het is, staat er dan in de tekst, voor een gelovige heel belangrijk vast te stellen wat zonde is. Dan bedoel ik niet wat wij met elkaar ervan vinden, maar wat er staat geschreven. Zo'n antwoord vinden we in 1 Johannes 3 vers 4, waar staat, en ik laat het u even buiten zijn context, en de zonde is wetteloosheid. Dat is best goed om dat even goed te onderstrepen. Dus niet aan de norm voldoen is zonde. Kijk, aan wetteloosheid liggen allerlei gedachten ten grondslag. Verkeerde gedachten, foute denkbeelden, bijvoorbeeld ten aanzien van God. Dus de zonde is wetteloosheid. Dat is dus niet aan de norm voldoen. En dan is de opmerking daarbij best belangrijk of die norm nu de wet van Mozes is, of welke andere wet dan ook, een natuurwet of een geopenbaarde wet. Ik denk dat het goed is dat we dat soort zaken ons realiseren. En we kijken vanavond specifiek naar zonde en kwaad. En om even de brug te maken naar verleden week, of naar de vorige keer, we hebben toen tegen elkaar gezegd, als je denkt over kwaad en over goed, dan zijn dat neutrale begrippen. Als je iets goeds doet, dan werkt dat goed uit. Dan bereikt dat zijn doel. En kwaad kan ook gewoon een neutraal begrip zijn. Als je kwaad doet, hebben we toen vele keer gezegd, dan zondig je. Dan mis je je doel. Dus bij heel dit soort zaken is heel wezenlijk dat je niet blijft steken, blijft hangen in een weten op zich, maar dat je je realiseert dat dat te maken heeft met ons gedrag, met onze wandel. En in dat verband, zonde en kwaad, gaan we met elkaar die tweede avond in. En dan even alvast laten klinken wat heel wezenlijk is, dat kwaad en goed, die twee zaken hebben met elkaar bekeken. En een van de zaken die we ons zeer wel moeten realiseren, voordat al die zaken gingen lopen die God in zijn plan der eonen heeft vastgezet, toen was het antwoord er al. Dat heb ik u gezegd, denk maar aan dat lam, geslacht van voor de nederwerping. Goed is waar het om draait. En om dat goed te etaleren, aan te geven, te laten zien, gaf God een achtergrond, een decor, een ondergrond van kwaad. En als je daar nou niet correct over denkt, en ik bedoel dan niet schriftuurlijk over denkt, dan zou je denken dat hoe zit dat dan met dat goed en dat kwaad? Maar dan zou je moeten realiseren, het goed is er. Dat is het meest belangrijke. En dat zal er altijd zijn. Dat kwaad is ingebracht, is tijdelijk en zal op Gods tijd weg zijn. En voor uzelf is heel wezenlijk dat u daarbij onthoudt wat er staat in Openbaring 22 vers 2. En dan gaat het om de nieuwe aarde. En dan staat daar geboomte. En welk geboomte staat er dan? Dat is het geboomte des levens. Want dat kwaad is er niet op die nieuwe aarde. Dat zijn heel van die dingen die we ons moeten realiseren. En ik denk dat het goed is om ons dat te laten beseffen. Dus goed en kwaad. En we kijken vanavond naar zonde en kwaad. En over dat kwaad hebben we aardig wat dingen gezegd om nu naar het begrip te gaan kijken. In Richteren 20 vers 16 staat een perfect voorbeeld van Gods begrip van zonde. Er staat dan: van al dit krijgsvolk waren 700 uitgelezen mannen linkshandig. En ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar, zonder te missen. En in staat in plaats van missen eigenlijk letterlijk zonder te zondigen. Dus zondigen en missen zijn qua betekenis gelijk. Probeer maar eens een touw vastgemaakt aan een steen over een hoge tak te gooien om erna bijvoorbeeld iets mee op te hijsen. Het kan heel wat keren zondigen betekenen voordat uiteindelijk gebeurt wat bedoeld is. Zonde en kwaad. Als je praat over zonde, dan moet je niet blijven hangen bij de uiterlijk verschijningsvormen van zonde. Want bij zonde is de kern steeds dezelfde, namelijk, dan gaat het om missen. Paulus zegt dat heel duidelijk. In Romeinen 3 vers 23 staat dan: allen hebben gezondigd. Allen. Net of vies, edel of onedel, respectabel of berucht, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, ontberen, missen de heerlijkheid Gods. Ze ontdekten, Adam en Eva, na het moment van eten, dat ze naakt waren. Ze misten dat wat ze nodig hebben. Ze zijn zonder dat wat God ze had gegeven. Dat hebben ze gemist. En dat is wat Paulus heel scherp daar zegt. Allen hebben gezondigd. Geen zondaar uitgezonderd. En derven de heerlijkheid Gods. Dat is het. De mens. Vul in jij en ik. Allen, wij faalden in het streven om de goddelijke norm te bereiken. God zegt in vers 23 dat ons streven, hoe goed ook bedoeld, uitloopt op missen, op falen. Een zondaar schiet tekort, een zondaar haalt Gods hoge standaard van heiligheid en heerlijkheid niet. De vraag die nu bij je op kan komen zou kunnen zijn: als alles uit God is en hij kan niet zondigen, waar komt dan de zonde vandaan? En let op, ik ga niet te raden bij Perzische godsdienst. Ik ga niet te raden bij filosofie. Dat wijs ik allemaal weg. Wat zegt de schrift? Wat is het schriftuurlijke antwoord? En dan staat er, de zonde kwam in de wereld door een mens. Maar ze vond niet haar oorsprong in Adam. Dat is om goed te lezen. En de slang, die lispelde met gespleten tong, die was in de hof voordat Adam zondigde. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat die slang dus een schepsel is die daar was. En dat schepsel, dat was er als instrument in de handen van de tegenstander. En wie is dan die tegenstander? Wie is dan die duivel? Ik kies weer uit datzelfde 1 Johannes 3, het 8e vers als antwoord. Daar staat dan, want de slang, want de duivel, letterlijk, zondigt van den beginnen. En als je dat realiseert, dan gaat er misschien bij u een luikje open. Want vanaf de start van het plan van de eonen is die duivel erop uit om zich om verzet te kweken en om die schepping te vernietigen. En ik heb je laten zien, bijvoorbeeld, en ik geef u eigenlijk nog een voorbeeld. Als u dat leest, hoe u dat doet met Eva. U heeft dat voorbereid bij het lezen, dus ik lees dat niet terug. Maar hij komt daar met een vals motief. Hij richt zijn pijlen eigenlijk op het karakter van God. En wat u zich nou heel scherp zou moeten realiseren, dat is door het spel van de tegenstander, denken mensen verkeerd over God. Door dat spel van hem wordt God verkeerd begrepen. Wordt God zelfs gehaat. En in cabaretprogramma's belachelijk gemaakt. Het kan niet dat een christen zich dan te midden van de wolven begeeft en ook meelacht. Het is soms zo gebeurd. Er is in Nederland een hele discussie aan de gang over een van de hoge politici die zijn gezicht verborg achter zijn handen en ongemakkelijk reageerde, maar niet zijn mond opendeed. En wat de schrift gewoon wijst is, vanaf de beginnen was hij het die ervoor zorgt dat God verkeerd wordt begrepen, verkeerd wordt beoordeeld en wordt gehaat. Die maar één bedoeling heeft, is weg te leiden van God. Ik denk, wat zou nou de oplossing zijn geweest die God koos? God heeft zijn eigen zoon gegeven. En wie vertelt wie God is? Wie vertelt hoe God is? Dat doet de zoon. Heel duidelijk, de zoon maakt ons de Vader bekend. Christus maakt ons God bekend. En dan is het antwoord van de schrift op het kwaad, dat in zijn daden tot zonde wordt, dat is niet, ja, dan moet je maar kiezen voor, of aan de kant komen van. Maar wat de zoon kwam doen, dat is die rechte de heerlijkheid af die hij bij vader had. Die werd ons gelijk, minus het feit dat hij niet zondigde. Hij zondigde niet. Verder was hij ons gelijk, in een vlezenstad van ons. En wat kwam hij nou doen? Dan kan je op alle mogelijke manieren sleutelen aan teksten. En struikelen, zoals theologen misschien doen, over één tekst en dan zeggen, ja maar, toen hij daar als de zoon van God was, zonder, maar hij was wel mens, dan kan je wel hele discussies overeind halen over machtig en almachtig. De zoon kwam daar met maar één optie, met maar één bedoelen, de wil van vader te doen. En dan laat ik me niet verleiden tot hoe boeiend misschien, of hoe mooi die gedachten ook zou kunnen zijn, of hoe interessant ook om te wikken en te wegen. Ik weet alleen wat de zoon kwam doen. Dat was uiteindelijk op dat vloekhout van Golgotha. Dat doen waartoe vader hem gezonden heeft. En hij zal uiteindelijk aan het eind van de eonen al die praktijken van de duivel en zijn trawanten. En hij neemt ze mee op het ogenblik. Door middel van speelfilms en bioscopen worden honderdduizenden geopend. Kan gebagatelliseerd worden, tuurlijk. Worden honderdduizenden kijkers, kijkertjes en kijkers geopend voor die duistere wereld van de andere kant. Dan kan ik wel zeggen, ja, dat moet je bagatelliseren. Dat is een speelfilm. Maar die duivel kiest zich van alles en nog wat. Als het maar geen helderheid verschaft om God te leren kennen. Maar die zoon kwam er. En die heeft uiteindelijk datgene wat de duivel denkt te kunnen doen, volledig en volkomen teniet gedaan. En wat je nu nog ziet, is de weg die God gaat. Maar uiteindelijk, onherroepelijk, luid en duidelijk, staat er dat Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, en uiteindelijk die allen. En als dan alles hem onderworpen is, waarom nou alles onderworpen aan de zoon? Omdat hij degene is die in naam van vader het werk doet. Die recht heeft om dat te doen. En dan zal uiteindelijk, als allen zich aan hem ondergeschikt hebben, hij zich schikken onder vader. En van al die duivelse praktijken blijft geen flintertje over. Het goed is er om er altijd te blijven. Het kwaad was tijdelijk en verdwijnt straks als het zijn taak heeft gedaan. En we zullen God volledig kennen zoals die is. En wij, door de apostel Paulus, in onze beperktheid als stervelingen, als mensen, ontdekken wat God zegt. Krijgen het perspectief dat hij in ons leven wil wekken steeds duidelijker voor ogen. En we hebben maar één ding. We schuilen niet bij het schitteren van de lichtjes van de wereld, maar we richten ons op het licht van de zoon. We richten ons op dat wat God aan licht geeft in de wereld. En die tegenstander is altijd uit op list en bedrog. Als u Job 2 vers 5 zou nalezen, dan zou u zien dat hij zelfs Job beschuldigt, valselijk. Ik denk dat dat zaken zijn die we ons zouden moeten realiseren. En dat hebt u gelezen. U heeft dat stuk gelezen van God die de wereld schiep en daar een hof creëerde en daar midden in die hof een boom zette van de kennis van goed en kwaad. Ik heb u vorige keer geloof ik iets korts daarover gezegd. Adam zag misschien wel de hand van God, maar het hart van God was hem verborgen. God zette hem midden in de hof. En je zou zeggen, Adam at ervan. Dan zeg ik het heel kort door de bocht. Eva at. Opdat de slang lispelde. En Adam verafschaduwde de andere Adam en at ook. Waardoor en waarom? Adam zag. En hij had eerst blij uitgeroepen, vlees van mijn vlees en been van mijn been. Adam hield van Eva. En op het moment dat hij zag wat er gebeurd was, heeft hij van de appel gegeten of van de vrucht gegeten zoals zij. Omdat hij van haar hield. Dat zijn lijnen die we mogen kennen. Adam at pas nadat Eva gegeten had. En Christus die niet zondigde, droeg vrijwillig de zonde van anderen en ging aan het vloekhout. Adam plukte niet zelf, maar at nadat zijn vrouw gegeten had. Ze was zijn helper en zijn complement. En hij liet haar niet alleen datgene dragen wat ze bewerkt had. Hij hield ervan, hij hield van zijn vlees. vlees van mijn vlees, been van mijn been, geef, ik eet. En daarmee representeerde hij de zoon des mensen, die zich ontledigde van wat hij bezat bij vader en de weg op ging naar het vloekhout. En daar iets liet zien wat u als gemeente blij moet stemmen. Wat u niet doet knielen op de verkeerde plek, maar doet beseffen wat het vloekhout wil zeggen. Christus hield van het lichaam. Christus hield van de gemeente. Christus hield van de mensheid. Waarom kwam daar de zoon? Om tegenover dat verwarrende, vervagende, drogbeeld, pseudobeeld van de Satan, het beeld te zijn van de God die de wereld lief heeft. Het toonbeeld te zijn van de liefde van God. Ik kan het verhaal 10 keer lezen. Maar ik denk dat het heel sterk is. Dat als u nou wil weten wat vertalen is. Dat u niet zegt, God plantte die bomen, staat letterlijk, zei ik vele keer, JW Elohim. Dat is de naam die te maken heeft met de eonen, de relatie met zijn schepselen. En aan het eind daarvan is God alles in alle. Dan is de rol van het kwaad voorbij. Dat is de vreugde die je krijgt in je hart als je kijkt naar het verderf en de triestheid op televisie. Soms kunnen we ons beter in Gods woord verdiepen. Heel vaak kunnen we ons beter in Gods woord verdiepen dan ons te verdiepen in datgene wat die ander ons denkt voor te moeten schotelen. Ik denk dat het goed is dat u en ik besef hebben van zaken, want daardoor beseffen we de goedheid van Gods genade. Ik kan een heleboel dingen daarover zeggen, maar u en ik mogen ons verheugen over Christus Jezus als redder van de zonde. En zonde ging vooraf aan redding. Dat u en ik ons mogen verheugen als Christus Jezus als verlosser van vijandschap die vooraf ging aan verzoening. In ons mag overvloeien de kennis van zijn goedheid en genade. En als je dan de lijnen van God ziet, als je dan snapt wat Paulus daarover zegt in de Romeinenbrief, om zonde te kennen, opdat de overtreding toeneemt, om hem te leren kennen en uiteindelijk zijn liefde te beantwoorden. Het is niet zomaar kort door de bocht. Het is goed en kwaad zijn nodig om ons zaken te realiseren. Hoe werkt God? God werkt door contrasten. God werkt door tegenstellingen. En zo leren we hem kennen. Je kan het wel wegwijven, maar door duisternis verheugen we ons over het licht. En al die zaken meer. En God heeft in ons leven momenten gebracht van duisternis, om daarna op zijn tijd in ons leven dat licht te geven van zijn liefde, van zijn genade en van zijn verzoening. En die onthulling van dat beeld heeft in ons leven ertoe mogen leiden dat we antwoord gaven. Ik denk dat als je zaken leest, dan is het enorme dat het kwaad een rol heeft, moet spelen die voorbij gaat. En dat uiteindelijk het zal zijn dat goed er is en nooit zal verdwijnen. Maar de duivel zondigt van den beginnen. En u en ik mogen ons beseffen, mogen ons bewust zijn dat hij, de zoon van God, die het beeld is van wie God wilde laten zien, zijn wezen, de afdruk daarvan, die heeft in ons bewerkt, laat ik het zo zeggen. Die heeft God bekendgemaakt. En te midden van anderen die God nog niet geroepen heeft, of anders zal roepen, heeft Hij ons bepaald bij wie die is. En mogen we, ja, mogen wij op de plek waar God ons nu neerzet, God bekendmaken. Als gemeente die het lichaam van Christus is. Als stukje van die wereldwijde gemeente die straks in dat machtige hemelse plan zal stappen. Dan maak je toch bekend wie God voor je is. Dan geef je toch geen voetgrond af aan degene die misleidt. Het lijkt wel of we het licht onder de korenmaat van onze kennis planten. In plaats van dat we het licht zo neerzetten dat een ander zijn stappen weet te vinden. God rust ons niet toe tot meerdere lof en eer van onze kennis. Maar God rust ons toe. Of je nou ingenieur bent of monteur. Of je nou vrachtwagenchauffeur bent of voor de klas staat. Of je nou vlees uitbeent of het met smaak opeet. Hij zet ons neer om van Hem te zijn. Om te spreken van God die in ons leven alles is. Alles is. Alles is. Even op een rij. We gaan terug naar de tekst. Er is een schepsel, de tegenstander, Satan. En de schriften leiden alle zonden op hem terug. En nou is de vraag, is hij echt een schepsel? Of schiep hij zichzelf? Denk er maar even aan ons verhaal over het Zoroastrisme. De vraag, zondigde God, miste God zijn doel, toen hij de tegenstander schiep, kan alleen beantwoord worden als wij het doel dat hij op het oog had, voor ogen houden. Dus dat is een hele wezenlijke. U en ik mogen weten, God, Paulus bepaalt ons bij het doel dat God op het oog had. En was het nou zijn bedoeling dat zonde in het universum zou komen? Of kwam het in de schepping door een fout van God? Dan zeggen we dus eigenlijk, God zondigde. Ik ga maar gelijk naar het antwoord, want u kent het. Als zonde een essentieel, een wezenlijk, een heel belangrijk onderdeel van Gods plan is, ziet alles er anders uit. Dan is het niet een foutje, een onachtzaamheid, maar is het een willens en wetens geprogrammeerde zaak. Met een bedoeling, met een doel, met een richting, met een bedoeling. Romeinen 11 vers 32 zegt letterlijker, want God sluit de allen tezamen in weerspannigheid in, om over de allen warmhartig te zijn. Allen, de allen, tezamen in weerspannigheid ingesloten, met de bedoeling, met als doel, over allen, de allen, warmhartig te zijn. Als alles direct al perfect zou zijn, zou er uit die foutloze schepping nooit een antwoord op zijn liefde komen. Zou God wel schepper, maar nooit als vader gekend zijn. Zijn liefde had achtergrond nodig. Is het dan zonde van de kant van God dat hij een schepsel creëert dat onder zijn controle precies deed en doet waartoe hij het schiep? God miste het doel niet toen hij de tegenstander schiep, want Satan is niet soeverein. Weet u wel? Het is niet naar de schrift om te spreken over dualisme. Het is niet zo dat er een grote strijd aan de gang is met ons als tussenpartij, als slachtoffers, over onze ruggen wordt uitgevochten, hoe je dat wilt formuleren, tussen het goed en het kwaad. Maar Satan is geschapen en niet soeverein. Want dan was wat God bedoelde mislukt en dat zou de grootste zonde van alles zijn. Zonde, over consequenties gesproken, is geen theorie, maar een droevig, een verschrikkelijk, een reusachtig feit.
als geloofd wordt, dat zonde God uit de hand gelopen is en nooit onder zijn controle geweest is, dan is chaos het enige waarop men nog kan rekenen. Dan is eeuwige pijniging, als je nou daarover praat, eeuwige pijniging, een zaak die ook God eeuwig zal pijnigen. Want als die liefde is, dan leidt zijn liefde mee met die gepijnigde mensheid. En als ze eeuwig gepijnigd worden, heeft hij eeuwig zelf er ook verdriet van. Snap je wat ik bedoel? Wat geeft nou het antwoord? Want ik heb u zoals wat vragen neergezet die bij mensen leven, die mensen stellen. Wat geeft het antwoord op al het menselijk denken en alle menselijke wanhoop? Ja, precies. Gods woord. Iemand vergeleek de Bijbel met een handleiding. En toen zei hij tegen me, dus eigenlijk is het zo, dat als je een videorecorder koopt, het heel verstandig is om eerst te kijken hoe de handleiding werkt. En die handleiding vertelt jou hoe die video in elkaar zit. Hij zegt, er zijn heel wat mensen die proberen zonder handleiding die video aan de praat te krijgen. Dan kan je nog zo intelligent zijn, maar elke video heeft van die eigen grappen. Nou, dat heet dan slim en technisch en zo, maar ik vind dat eigenlijk raar. Maar je komt dus niet, je krijgt die video niet goed aan de praat als je niet de handleiding kent. Je komt als het ware niet tot zijn doel. Maar volg je de handleiding van God, dan ga je en dan leer je God verstaan. Dan ga je in de praktijk doen waartoe hij het bedoelde. Dan wijst die video jou, die handleiding jou, hoe je dat ding het beste kan bedienen. En God geeft in zijn woord en ons als de gemeente die het lichaam van Christus is, in de brieven van Paulus, aan hoe het moet zijn. Dat is het. Zo werkt het. En we mogen in de praktijk dat wat hij ons leert tot werkelijkheid brengen. Bij hem schuilen. Zien dat van schuld geen sprake is. Dat er niets is ter veroordeling. Dat zet je in de ruimte. Dat zet je in de, dat geeft je lucht. Dat zet je in Gods ruimte. Het plein van genade is zo'n oud stukje jargon in ons midden. Het geeft je de ruimte om adem te halen. Van een ongeleid projectiel word je doeltreffend. Je gaat dat doen waartoe God je bestemde. En dat is heel erg tof. Met een V op zijn Hebreeuws, dat is heel erg goed. Dat is nou juist waartoe God je riep, om in zijn handen instrument te zijn. Niet eigenwijs, maar aangestuurd volgens de handleiding die hij erbij gegeven heeft. Wat er in Gods woord staat, is het enige schriftuurlijke antwoord. Romeinen 11 vers 36 zegt, ik heb het voor u uitgepikt, want uit hem en door hem en tot hem is het al. Hem, zei de heerlijkheid, voor de eonen. Dat moet je proeven. Dat moet je zeggen. Dat moet je realiseren gaan. Dat het uit en door en tot hem is. Alles. Het al. En dat hem de heerlijkheid zij voor de eonen. Ik kan me zo voorstellen dat je op momenten dat je met dingen bezig bent, ineens tegen God kunt zeggen en kunt duidelijk maken wat enorm je het vindt dat hij je zo lief heeft. Dat hij je zo doet beseffen hoe zaken zitten. Dat je dankbaar bent dat hij jouw God en Vader is. Dat hij de God en Vader is van al die gelovigen die hem kennen. En dat hij uiteindelijk zal zijn de God en Vader van allen. En dat is dan de Vader van Jezus Christus, die wij mogen aanspreken. Het is niet die God, die schepper, maar het is ook de God, die schepper, die Vader wil zijn van zijn schepselen. Dan breng je hem toch de lof en de eer. Dan laat je niet verleiden door het valse schijnsel. Maar laat je verlichten. Gevaarlijke opmerking, maar ik bedoel het goed. Tot het licht brengen door datgene wat er staat. Want uit hem en door hem en tot hem is het al. Hem zij de heerlijkheid voor de eonen. En daarna dan is die alles in allen. Jesaja 54 zegt het ook mooi. Zie ik schep de handwerksman. Hij die blaast in het vuur van kolen en die een instrument produceert voor wat hij maakt. En ik schiep een verderver om schade toe te brengen. Dat woord om schade toe te brengen, dat Hebreeuwse woord wat daarachter staat, dat betekent, kan ook touw betekenen. Binden betekenen dus. En je zou kunnen zeggen dat een verderver zoveel schade aanricht, dat een slachtoffer geen kant meer uit kan, door die situatie vastzit. En daarom kiest dan ook wel eens voor vernielen of voor verwoesten. Dus dat is best begrijpelijk. Maar om schade toe te brengen heeft te maken met touw, heeft te maken met binden. En ik, zegt daar de tekst, ik schiep een verderver om schade toe te brengen. En Johannes 1 vers 3 zegt dan, alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En Colossense 1 zegt dan, want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ik heb ze u afgedrukt, die teksten, waarbij u gezien hebt dat het allemaal wat scherper vertaald is. En met name Jesaja 54 is gewoon letterlijk vertaald. Dat is wat we nodig hebben. Niet wat vindt men, of wat kan die professor mooi zeggen, of die filosoof zo vrij formuleren. Want je hebt heel wat mensen die de gave van het woord hebben. Maar het gaat mij meer om de gave van het woord. Ons denken moet niet beïnvloed worden door heidense filosofie. Een vreemde die zomaar binnenstapt op zo'n kerk op zondagochtend, zou denken dat in het christendom twee grote machten met elkaar strijden, goed en kwaad. En dat kwaad op dit moment niet alleen oppermachtig is, maar ook eeuwig de overhand hebben zal. Slechts een kleine groep zal worden gered. Maar de schriften kennen geen dualisme. Er is geen strijd tussen goed en kwaad over de ruggen van de mensheid heen. Dat is Persisch denken. Dat is Persische filosofie. Die is blijven hangen. En via allerlei beroemde kerkvaders en theologie is blijven hangen. Als je daar zo wat over leest. We zeggen soms dingen. Dan zegt iemand ook, moet ik hem lachen. Dan zegt iemand tegen je, ja maar broeder, het is toch zo dat als God een deur sluit, dan opent hij ook een andere. Denk ik dat klinkt naar de schrift, maar het is gewoon een Iers spreekwoord. Dus het is helemaal geen schrift. Maar ik krijg het wel naar mijn hoofd toe. Ik krijg het wel als opmerking. Dus waar laten we ons nou door leiden? Wat dat betreft is het heerlijk om te biecht te gaan, te schuilen bij de schrift. En daar wil ik
me door laten beïnvloeden, als ik het zo mag zeggen. Door wat de schrift zegt. En niet door wat heilense filosofie zegt. Dus vandaar de tekst, wat zegt gij? Het zou ons als gelovigen er telkens om moeten gaan te weten te komen wat God zegt en daarbij zijn woorden te gebruiken. Je kan het vaak niet beter zeggen dan zoals het staat. Op het moment dat je het gaat vertalen, ga je het vertalen. Kom je ver van de taal, van de grondteksttaal terecht. God is God en wij zijn zijn schepselen. Hij wil zich aan ons openbaren en dat is ons tot zegen. Daarbij moeten we twee zaken uit elkaar halen. Het doel en de weg, de wegen ernaartoe. Ik heb u gewezen op Romeinen 11, ik heb zelfs vers 36 al gelezen. U kent ook vers 32. En ik heb u ook toen als voorbeeld gegeven, denkt u aan de metro van Rotterdam. In zo'n metrowagen wordt het al uitgelegd aan u. Je stapt in en dan staat er de eindbestemming Centraal Station. En het volgstation is Maashaven of Zuidplein of noem maar op. Maar als je nou blijft zitten, vastzitten bij het Bijbellezen, bij het, alleen maar dat volgende station, en je vergeet dat God een eindbestemming heeft, dan wordt die schrift onduidelijk. We moeten dus zicht houden op het eind om het volgende station helder voor ogen te hebben. En eerlijk gezegd blijf ik nog even zitten. Want ik ben nog niet op mijn station. In veel christelijk denken wordt Gods weg met zijn doel verward. En leidt de gedachte aan eeuwige straf en uitzichtloze marteling tot een godsbeeld dat niet strookt met wat er staat geschreven. En als je dan tegen zulke gelovigen spreekt over een wijs en liefhebbend God, dan word je niet begrepen. En het is best goed om af en toe eens wat buiten de deur te lezen hoor. Ik ben bezig met een boek van een theoloog, Nederlands gereformeerd predikant. En die zegt dan over allerlei zaken een heleboel belangrijke dingen. En dan zegt hij een gegeven moment al pratend, ik kan me niet voorstellen, hoewel ik het een hele mooie gedachte vind dat God alles zou worden in al zijn schepselen. En dan zie je hem om de brei heen draaien. Terwijl ik denk, die brei is niet zo heet als die eruit ziet. Want proef wat de schrift zegt. En je krijgt helderheid. En dat zijn steeds van die dingen die je hoort. Het zou zo fijn zijn als het waar is. Maar het is wat de schrift zegt. Het is wat God ons wil laten weten. Het is wat u in uw leven als machtig moment mag meenemen. Dat is de eindbestemming. En zo ga ik naar het volgende station. In mijn leven. En mensen om u heen. Om mij heen. Om ons heen. Die dit niet weten. Snakken er misschien naar. Dat u zegt. Dit staat er geschreven. En Farao dan. Dat was de andere leesopdracht die u had voor vandaag. Want het schriftwoord. Zegt Paulus in Romeinen 9. Want het schriftwoord zegt tot Farao, moet je goed proeven wat er staat. Daartoe heb ik u doen opstaan. Hij zegt dus eigenlijk tegen Farao, ik wilde jou hier op dit moment zo hebben. Opdat, niet zomaar, met de bedoeling. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen. En mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Ziet u het verband? God heeft een doel. En om dat doel te bereiken moet hij vanaf het begin, ziet u het, absolute controle hebben. Als God niet vanaf het begin absolute controle heeft gehad, dan komt hij er niet. Mag ik het zo zeggen? Maar dankzij die absolute controle gebeurt dat wat hem niet verrast, dat zeggen we dan tegen elkaar, en komt hij daar waar hij zijn wil. Uiteindelijk, daar waar hij zijn wil. Om dat doel te bereiken, moet hij vanaf het begin absolute controle hebben. En daartoe zette God in de hof de boom van kennis, van goed en kwaad, midden in de hof. En Adam heeft gegeten, denk ik, van alle vruchten, maar nooit beseft hoe lekker ze waren. Totdat hij door zijn vrouw, in liefde voor haar, at en zich bewust werd wat hij verspeelde op dat moment.